In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 65, vers 1 en 2. Psalm 65, vers 1 en 2. Zingen wij na de geloofsbelijdenis van Psalm 75, het eerste vers. Psalm 75, het eerste vers. De schriftlezing van hedenavond is uit het evangelie en daar de beschrijving van Johannes, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het 23ste vers. Het 23ste vers van Johannes 2 tot Johannes 3 vers 16. Tot Johannes 3 vers 16. We lezen nu het woord Gods aldus. En als hij te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende en omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van den mens, want hij zelf wist wat in den mens was. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand van bovenaf verwekt wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens verwekt worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders schoot ingaan en verwekt worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet verwekt wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees verwekt is, dat is vlees. En hetgeen uit een geest verwekt is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gij die de moed van bovenaf verwekt worden. De geest blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn stem, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit den geest verwekt is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is, Zoon des mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwigheidsleven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwigheidsleven hebben. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij bidden u, wilt gij, nu wij in uw naam vergaderd zijn, ons samen zijn naar uw belofte, verheffen tot u, opdat wij niet onder elkaar mogen blijven, maar de geslotenheid van ons samen zijn geopend wordt door uw genade van bovenaf. O Heere, wij bidden u, wil zelf tot ons spreken. Geef het woord klank door uw Heilige Geest. En geef dat wij voor u mogen komen. En zo dat wij voor u mogen staan in de vergeving van onze zonden door onze Heer Jezus. Heere, wij bidden u voor al onze noden en de noden van onze naasten en van alle schepselen. Wij belijden voor uw heilig aangezicht dat wij zelfs de belangrijkste noden niet zien en ze verwarren dikwijls, heel dikwijls, met wat niet onze grootste nood is. Wil gij ons verhoren, gij die weet wat wij van noden hebben, eer wij u bidden. En toch willen wij trachten om ons niet van de zorg af te maken, maar toch te stamelen waarvan wij menen dat het toch belangrijk is om voor uw aangezicht te brengen. En dan denken we aan de nood van onze naasten, in het bijzonder van onze zieke naasten, van wanhopigen, van mensen die het spoorbijster zijn, van mensen die zichzelf trachten te vergeten. O Heer, ontferm u over ons allen. Geef dat ons hart gericht mogen zijn op wat van u komt. En wilt gij ons onderscheidingsvermogen zo maken dat wij daar oog voor mogen hebben, niet alleen, maar dat ons hart haakt en verlangt alleen naar datgene wat van u komt. Heer onze God, ontferm u zo over ons en doe uw woord geschieden. Wij bidden u om uw erbarming en wil ons leven verzoenen en verheffen en vernieuwen, opdat wij verbonden mogen zijn met uw koninkrijk en daardoor met u. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u ons. Amen. Er is nu gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er is één collecte. Eén collecte nu voor die is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. Bij de uitgang is een collecte voor kerk- en wijkgebouwen. Wij zingen na het koor, de kantorij, van Psalm 148, vers 1, 2 en 5. Het is naar de gewoonte in zo'n dienst dat eerst de kantorij die drie coupletten zingt en dat de gemeente daarna zingt. Het is ook weer de bedoeling dat wij een onbekende melodie of grotendeels onbekende melodie beter leren kennen en leren zingen. Dus Psalm 148, vers 1, 2 en 5.
Thank you.
Ik moet zeggen dat we ons toch wel vergist hebben. We hebben, de organist en ik, overlegd voor een onbekende, of grotendeels onbekende psalmmelodie, maar de gemeente zong het zo goed. En ik moet zeggen, we hebben ons beide vergist. Maar dat is niet erg, ik ben blij dat het goed is gegaan. Ik kan me toch ook niet voorstellen dat dat alleen maar het voorbeeld was. Dat u zo goed deed zingen. Dat vind ik ook weer wat te optimistisch. Het is niet erg liturgisch verantwoord om zo'n praatje ertussendoor te houden. Maar ja, ik vind om het zo te laten zitten, dan kun je ook niet verder gaan in zo'n dienst. Dus dan is het toch ook wel weer liturgisch verantwoord, geloof ik, om wel wat te zeggen. Want het zal dan gemakkelijker zijn om de prediking te volgen. Maar nu ter zake. De tekst voor hedenavond is uit het derde hoofdstuk van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Het vijfde vers, Johannes 3, vers 5. Waarbij het woord God zal dus lezen. Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet verwekt wordt uit water en geest, het kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En dan in het bijzonder wilde ik spreken over en uit het derde vers, Johannes 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand van bovenaf verwekt wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ik heb die beide teksten gekozen, gemeente des Heren, omdat in het ene sprake is van het zien van het koninkrijk Gods, en in de andere tekst van het ingaan in het koninkrijk Gods. Het een hangt met het ander natuurlijk samen. Gemeente des Heren, onze tekst is gekozen uit een van de moeilijkste stukken van de Heilige Schrift. Het is een gedeelte van een gesprek dat ons overgeleverd is door de evangelist Johannes. Een gesprek van de Heer Jezus met een ingewijde. Ingewijde oud man Nicodemus, die genoemd wordt, komend uit behorend tot de Farizeeën, en is tegelijk, zoals er staat, een overste der Joden. Hij heeft zitting in de Hoge Raad, het hoogste bestuurscollege, ook wel onder de toch onder de Romeinse macht van het Jodendom, wat een geestelijk, zowel als een gedeeltelijk wereldlijk gezag had. Wordt ons hier een gesprek meegedeeld van deze ingewijde Nicodemus. Maar er gaat iets aan vooraf, en dat wordt er meestal niet bijgelezen, omdat wij altijd met die wonderlijke hoofdstukindelingen zitten, die natuurlijk niet oorspronkelijk uit de Heilige Schrift stamt. Die indelingen van hoofdstukken, dat weet u, dat is natuurlijk overbekend, die zijn later, veel en veel later, zo gesteld. Men heeft later de Heilige Schrift zo ingedeeld. Dus de evangelist Johannes heeft helemaal niet gesproken van Johannes 3, dat derde hoofdstuk. Daar moeten we wel eens opletten op de verbanden die er zijn. En dan gaat hier aan vooraf zo'n heel merkwaardig stuk. Stuk, broeders en zusters, dat ontspreekt van Jezus die op het feest is. En Jezus, dat heeft het evangelie ons ook al meegedeeld, heeft tekenen gedaan. En die tekenen zijn bekend geworden. En dan staat er dat er mensen zijn, vele mensen die vertrouwen in Jezus krijgen. Staat het woord dat in het Hebreeuws hetzelfde is, ook in het Grieks, vertrouwen en geloven. Ze geloven in Jezus op grond van de tekenen die ze gezien hebben. En zouden we zeggen, is dat niet goed? Er moet toch op dit vertrouwen een antwoord komen, een goddelijk antwoord. En dan staat er dat Jezus ze niet beantwoordt in hun vertrouwen. Want er staat, Jezus vertrouwde zich zelf niet aan hen toe. En dan wordt het motief genoemd. Waarom vertrouwt Jezus zich niet als antwoord aan die vertrouwende mensen die op grond van het zien van de tekenen in Jezus geloven? Waarom geeft Jezus hier niet het vertrouwensantwoord? En dan staat erbij, omdat hij niet van nodig had om te horen wat er in de mens was. Hij wist wat in de mens was. En daarom staat er, vertrouwde hij zich niet aan hen toe. En het zijn dus niet de vijanden, maar dat zijn de mensen die op grond van het zien van tekenen met Jezus sympathiseren. Zelfs vertrouwen, geloof in hem hebben. Nou is dit natuurlijk nooit een onherroepelijke zaak. Het is niet zo dat het voor die mensen kansloos is in alle eeuwigheid. Dat zien we ook hier. En dan, als er gezegd is dat Jezus wist wat in de mens was, dan gaat het evangelie onmiddellijk door en zegt, er was een mens uit de fariseeën wiens naam was Nicodemus. Dat is dus ook weer een mens die Jezus kent, die hij waarschijnlijk beter kent dan hij zichzelf kent. En is het nu zo dat het hier gaat om listige mensen, om verraderlijke mensen, om boosaardige mensen? Nee, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat om iets heel anders. Het gaat hier om mensen die tot Jezus komen omdat ze zijn tekenen hebben gezien. En nu wordt ons hier iets, ik kom dadelijk op dat zien terug, want dat wordt ook nader uitgewerkt in het hoofdstuk. Nu gaat Nicodemus op een nacht naar Jezus. Wie is Nicodemus? Ik heb het in het begin al iets over gezegd. Nicodemus is, en het blijkt ook uit het verband, dat hij een oud man is. Hij moet oud zijn, want in de oude tijden wist men dat jonge mensen wel wat aardige dingen kunnen zeggen en wat kunnen vermoeden. Dat hebben we allemaal gedacht. Maar de ouderdom is nodig, kan althans nodig zijn, om tot de laatste en diepste dingen te komen. Maar God kan ook jonge mensen uitverkiezen om de laatste en diepste dingen te zien. Er zijn wonderkinderen geweest. Er zijn genieën geweest die voor hun 40ste jaar stierven. Die het diepst ingewijd waren van de mensen. Maar gewoonlijk is de ouderdom erg belangrijk. Om twee redenen. Omdat de ouderdom de menselijke ervaring geeft als een mens ouder wordt. Met zin ouder wordt. Dan doet hij ook steeds meer ervaring op en verwerkt hij deze dingen. En in de tweede plaats staat een oudere mens dichter in zijn hele denken en leven bij de eeuwigheid. Hij wordt dus door twee dingen verlicht, door ervaring van de aarde en door het dichter bij de eeuwigheid zijn. En daarom is ouderdom iets heel bijzonders. En we zien het ook, iedere cultuur, iedere beschaving die de ouderdom miskent, gaat onherroepelijk te gronde. Als je dan ziet wat er in ons land gebeurt ten opzichte van de oudere mensen, dat hoor in sommige bedrijven, hoe oudere mensen behandeld worden door jongeren, dan ben ik wel bevreesd voor de toekomst van ons volk. Want waar de ouderdom veracht wordt, gaat altijd, ik herhaal het, een volk, een cultuur, een beschaving, een gemeenschap te gronde. Nicodemus, een oud man, hij zegt, een grijzaard, een oude man zijnde straks tot Jezus. Waar komt hij vandaan? Hij is uit de Farizeeën. En het is helaas zo dat wij het woord Farizeer verkeerd zijn gaan verstaan. De oorspronkelijke Farizeers waren mensen die meenden dat de wet Gods en de uitleg daarvan het hele leven moest bepalen. Dat er geen handeling, ook de kleinste en schijnbaar geringste niet, gedaan mocht worden uit eigen initiatief. Maar moest steeds gevraagd worden wat God wil. En dat is een uiterst ernstige zaak, vooral als mensen daar hun leven aan besteden. Het grote van het fariseïsme was dat het niet genoeg vertrouwen had in het menselijk geweten. Er zijn mensen die gaan zo prat op hun geweten. En het geweten, hoe mooi het ook is en hoe het ook getuigt van afkomst van het paradijs, dat geweten heeft een zeer verschillende inhoud gekregen en is dikwijls aangepast aan allerlei toestanden. Fariseërs wisten dat ons geweten, het menselijk geweten, gecorrigeerd, verbeterd moet worden door het woord God zelf. Daarom was het een zeer indrukwekkende beweging, dat fariseïsme, kon een gevaar in zijn. Dit gevaar, ik kan het in enkele woorden zeggen, zoals het door een Joodse kenner van het fariseïsme is geformuleerd, heeft gezegd: wat is, en dat is de vraag waar het fariseïsme soms aan voorbij dreigde te gaan, wat is vrezen des Heren meer dan wetsbetrachting? Vrezen des Heren is het geheel van de verhouding van de mens tot God. De wetsbetrachting is er een deel van. En het kan ook zo zijn dat een nauwkeurige wetsbetrachting ertoe kan leiden dat mensen heel nauwkeurig zijn in kleine dingen, omdat ze het groot uit de weg gaan. Je ziet het toch vaak met mensen die met een schuldgevoel rondlopen. Ze zijn uiterst nauwgezet en bekommeren zich over allerlei kleine dingen. En ze willen de persoon waar ze schuld tegenover voelen, willen ze al heel goed behandelen op allerlei kleine punten. En in het grote vergeten ze, dat is een gevaar. Maar dat was niet het oorspronkelijk fariseïsme. Het oorspronkelijk fariseïsme wilde de wet Gods toepassen op het ganse leven, in het kleine en in het grote. En ze meende dat als ze dit deden, als er maar enkele waren, dat God welbehagen in ze had. En terwille van het welbehagen dat God in die enkele had die de wet betrachtte, gaf hij zijn zegen over alle die in hun omgeving waren. En daarom voelden ze er niet veel voor om zending te bedrijven en allerlei mensen erbij betrekken. Veel beter vonden ze dat er enkele waren die Gods bedoeling deden en dat God zijn welbehagen zegende. En dan was een grote kring om zulke rechtvaardigen heen, waar ook anderen de zonnekracht van Gods zegen konden opvangen. En nu was Nicodemus een van de belangrijkste vertegenwoordigers hiervan. Zo belangrijk dat hij zelfs opgenomen werd in de Joodse raad. In de Hoge Raad, die grotendeels, toen had je ook al een partijdigheid in die tijd. Had je ook al dat akelige wat wij ook kennen van een soort modaliteiten. Waar de mensen hun eigen persoonlijkheid en geschiedenis zo belangrijk in achten. Maar modaliteiten hebben niets te maken met Gods openbaring. Allemaal met menselijke benepenheden en menselijke beperkingen. Eén wat minder dan de ander. Natuurlijk, het is niet allemaal gelijk. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Hier was het zo dat de Sadduceeën alle machtsposities bijna hadden. Maar ze moesten enkele fariseeën toelaten. En daaronder behoorde ook Nicodemus. Wie is Nicodemus? Fariseer, oud man, overste van de Joden. En zijn naam. Ja, een naam heeft in Israël altijd betekenis. Er is veel over die naam gezegd. Het is een Griekse vorm. Maar daar heeft waarschijnlijk toch wel een Hebreeuws woord achter gestaan. Die Griekse vorm die kwam algemeen voor. Het is eigenlijk letterlijk de overwinnaar van het volk. Ja, verder de overwinnaar van de menigte. De overwinnaar van de massa. Je hebt mensen die menen volksleiders te zijn, maar die zijn belhamels. Die zijn de paljassen van de massa, zoals de meeste politici helaas in onze tijd. Die kijken altijd naar hun kiezers en om de mensen te behagen. Mensen willen dat niet, want mensen willen toch eigenlijk leiding. En niet mensen die behagen, die alleen maar als paljassen dienst doen. De goede niet de nagesproken. Nicodemus is zoiets heel anders, het komt in zijn naam uit. Hij heeft nooit de menigte willen vleien. Hij heeft nooit populair willen zijn door allerlei flauwe dingen te zeggen die de waarheid niet raken en die niet in het belang zijn, maar die hem alleen maar in het gevlei bracht. Hij was een overwinning, een overwinnaar van de massamens, van de menigte. Waarom? Omdat de massa een kooi is waarin mensen opgesloten worden. En Nicodemus wist dat niemand tot de massa van nature behoort, maar mensen daarin gevangen genomen worden en daar uitgeleid moeten worden, bevrijd moeten worden. Hij had de menigte overwonnen en daardoor was hij een ingewijde, had hij diepere dingen gezien dan wie ook. Want je ziet het steeds in de evangelie als Jezus, we hebben daar meer op gewezen, iemand wil genezen, bijvoorbeeld een blinde. Dan onttrekt Jezus zo iemand eerst aan de scharen. Dat is het eerste wat nodig is om tot kennis der waarheid te komen. Dat wij de scharen achter ons laten. Dat betekent ook de moderne communicatiemedia. En al die dingen meer die alleen bestemd zijn voor de menigte. En waar je aangesproken wordt als een mens in de menigte. En het type van een mens in de menigte is dat die geen verantwoordelijkheidsbesef heeft. Dat hij er niet thuis is als om zijn verantwoording gevraagd wordt. Hij is iedereen en hij is niemand tegelijk. Hij is dat vreselijke grauwe man. Hij verbergt zich in de scharen omdat hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Omdat hij vlucht op de vlucht is voor God. Zoals Adam in het struikgewas van de hof. Zo vlucht de mens in de menigte. Dat een weldoener is diegene die mensen, unieke, onvervangbare mensen. Ieder mens heeft van Gods wegen iets heel apart wat niet te vervangen is. Dat zulke mensen tot zichzelf geroepen worden. Zoals de verloren zoon tot zichzelf kwam. Nu dat ligt uitgedrukt in de naam Nicodemus. En hij moet ook een bijzonder man zijn geweest. Heel oud, ingewijd. In de diepste inwijdingen van het Joodse geloof. En dat is wat, o broeders en zusters. Wat weten wij daar weinig van. Zelfs onze theologen. Als je de eerste stap erin zet, dan duizel je van wat het kan zijn. Nu zo'n man die daarin ingewijd is. Die heeft gehoord van Jezus. Die heeft tekenen gezien. En hij besluit om tot Jezus te gaan. En dan krijg je altijd dat minderwaardige verhaal. Maar niet van klopt, want kant nog wel raakt. Dat is dat Nicodemus in de nacht tot Jezus gaat. Omdat het zo'n bange man zou zijn. Wat een dwaasheid. Wat buiten de historie om. Want het was in Israël zo. Als iemand in de nacht kwam tot een rabbi, tot een leermeester, dan betekende dat de nacht, dan slaapt de menigte. In de nacht komen de krachten vrij. Dan zijn er ook de gevaarlijke machten. Dan gaat de mens iets zien van de situatie waarin hij terecht is gekomen. Dan kun je volwassen spreken, volwassen in de geest. Dan drijft de tijd ook niet op. In de nacht kan men doorspreken, hoeft men niet op te houden. Als Nicodemus in de nacht tot Jezus komt, dan betekent dat dat in dat komen al een vraag is. Meester, rabbi, mijn leermeester, wijd mij in die laatste en diepste geheimen. En zo komt Nicodemus in de nacht tot Jezus. En er blijkt ook in wat hij zegt. Jezus ontvangt hem in de nacht. En dan spreekt hij Jezus aan met dat woord rabbi. Moet u even indenken in die verhouding die er is van oude en jongeren. Hier is een man van 30 jaar, Jezus. En deze oude man, die zo diep is ingewijd, buigt zich voor hem en zegt tot hem, rabbi, dat is mijn meester. Hij wil zich aan het onderwijs van Jezus wijden en hij stelt een vraag op een hoffelijke manier, zoals aan een leermeester alleen op een hoffelijke wijze gevraagd kan worden, want de onhoffelijkheid verduistert de verhouding. En als een verhouding van mensen verduisterd wordt, wordt het gesprek belemmerd. Daarom is onbeleefdheid, onbeschoft zijn, is zoiets moeilijks. Want dat staat in de weg, het goede gesprek. Wat doet Nicodemus? Hij stelt niet een rechtstreekse vraag. Heeft Jezus erkend? Het zou opdringerig zijn, het zou brutaal zijn. Hij zou zijn plaats niet kennen als leerling. Hij vraagt, ja, zonder rechtstreeks een vraag te stellen. Hij legt neer al zijn problemen, niet alleen namens zichzelf. Wat is een mens op zichzelf? Wat moet hij met zijn eigen indrukken komen? Dat is ook veel te beperkt om zo tot Jezus te komen. Hij komt met heel andere dingen. Hij zegt, wij weten. Wie zijn die wij? Dat zijn de Farizeeërs. Niet allemaal, niet die witgepleisterde graven zoals Jezus een Farizeese term gebruikt. Want de Farizeeërs wisten dat van die uiterlijke Farizeeërs. Nee, wij die bezig zijn met de laatste dingen. Wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Onherroepelijk, zoveel inzicht hebben wij. Wij zijn in dit opzicht niet te bedriegen. In de kwaliteit. We hebben gezien dat uw spreken, dat uw daden van een onvergelijkelijke kwaliteit zijn. Die met niets te vergelijken is. Dat hebben we gezien. Niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. En dan zwijgt Nicodemus. Zwijgt omdat hij een antwoord verwacht. Jezus geeft ook een antwoord. Er volgt ook in de tekst en Jezus antwoordde. Hij zegt niet wat hij eigenlijk bedoelt, maar het is duidelijk voor Jezus. Wij weten zoveel, wij. We zijn ingewijd in de schriften, in de ervaring. We worstelen ermee. We hebben alles doorgemaakt. We hebben alles afgelegd. We behoren niet meer tot de menigte. We besteden dag en nacht eraan. We murmelen uw Torah, uw wet, dag en nacht. In een reciteren, in een zangerig reciteren, in een beweging van het ganse lichaam, omdat we willen niet in één punt van deze ruimte vastzitten, zoals de heidenen dat doen, die altijd kijken naar een bepaalde plaats in de tempel. Maar we willen dat verbreken, omdat de geest er is. En daarom bewegen wij ons. Dat is die typische beweging van het jodendom. Dat men steeds reciterend zo op en neer gaat. Die beweging maakt ook voor de muur in Jeruzalem. Weet u wel, de tempelmuur, gebeurt dat ook tot in onze tijd toe. Het heeft een diepe zin, al deze dingen. Maar dit alles, we zijn ingewijd, maar gij hebt iets anders, gij zijt iets anders en van waar? Dat zegt hij niet rechtstreeks. Hij zegt het in deze indirecte vraag, zoals een leerling de vraag mag en moet stellen om het antwoord te krijgen. En dan staat er ook in Jezus antwoord: voorwaar, zeg ik u, voorwaar. Er staat het woord amen. Amen, wat is dat eigenlijk? Amen, dat woord, ja, het betekent waarheid. We spreken het zoveel malen uit, amen. Hebreeuwse stam van waarheid. Maar de Hebreeuwse waarheid, dat is niet 2 x 2 is 4. En het is ook niet de juistheid. En het is zelfs niet zoals het bij de Grieken is, de onverborgenheid of openbaring. De waarheid, dat is de trouw Gods. Waarheid breekt de werkelijkheid open. Als Israël, ik heb u dat voorbeeld dikwijls gegeven, omsloten was door het leger van de farao en door de zee, dat was de werkelijkheid. En de waarheid Gods is het pad dat door de zee getrokken wordt. Waarheid en werkelijkheid verschillen. Het is het reddend ingrijpen van God. Als Jezus zegt amen, amen, voorwaar, zeg ik u. Dan betekent dat dat hij het scheppingswoord is en uitspreekt. Het zijn de absolute uitspraken. Plechtige uitspraken die hij waar maakt doordat hij de waarheid is. En dan zegt Jezus het: voorwaar, zeg ik u, tenzij, en nu zegt de gewone vertaling, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Staat er niet. Staat wel een woordspeling waar je dat woord wederom kan vinden. Wedergeboren worden, dat is een begrip wat u over de hele wereld kent. Wedergeboren worden, men kent het ook in de vorm van reïncarnatie. Men zegt, je wordt geboren en nog eens een keer geboren en nog eens een keer geboren. Dat is wedergeboren. Maar er wordt hier een woord gebruikt dat je wel kan weergeven met wederom. Maar in de eerste plaats betekent het van bovenaf. Van God uit. Van bovenaf. En is het niet geboren worden. Het is verwekt worden. Het gaat om de verwekking van een nieuwe, een vernieuwde mens. Jezus zegt, tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dat is nu rechtstreeks een antwoord op wat Nicodemus heeft gesteld. Waarom komt Nicodemus tot Jezus? En nu breng ik het ook in verband met het eerste gedeelte, wat we met elkaar hebben gelezen, is dat Jezus zich niet toevertrouwde aan die mensen die tekenen gezien hadden. Nicodemus en de zijnen, degene die tot zijn kring gehoren, deze ingewijden, die hebben de tekenen, de wondertekenen, die openbaring zijn van het koninkrijk Gods gezien. Ja, gemeente, gezien onze taal is zo arm. Het Grieks is veel rijker. Hebreeuws heeft ook allerlei vormen daarvoor, maar het evangelie is tot ons gekomen in de Griekse taal. Nu staat er dat in verband met die mensen die die tekenen gezien hebben, en daar hoort dus ook Nicodemus in zijn kring bij, waar Jezus zich niet aan toevertrouwd heeft, omdat hij die mensen kent, en niet omdat ze zo minderwaardig zijn, maar Jezus vertrouwt ze zich niet toe aan deze mensen, vanwege de wijze waarop ze zien. O gemeente, zien is zoiets belangrijks. Op zoveel verschillende wijzen kan een mens zien. Wat is het leven anders dan interpretatie? Een wijze van zien. Maar je bent er niet meer uit met te zeggen, ik zie het zo en u ziet het zo. En dan met elkaar maken we er een pot van en we vullen het in. En dan is de grootste gemene deler van onze zienswijze zal het wel zijn. Dan gaan we te gronden. Als mensen zo de waarheid zoeken, en dat komt in de moderne tijd veel voor, met al die ellendige interviews, waar iedereen en alles wordt gevraagd, en dan moet het gemeenschappelijke, alles wat er zo grootsgemene deler uitkomt, dat moet het dan maar zijn. Maar zien, je kunt op zoveel wijze zien, en die worden hier, wordt dat in de Griekse taal uitgedrukt. Ze zagen de tekenen, en daar wordt een woord gebruikt, dat dezelfde stam heeft als ons woord theater. En dan wil ik geen kwaad van een theater zeggen. In een theater kunnen de mooiste dingen naar voren komen. Kunnen de diepste dingen naar voren komen. In de toneel, in de opera. Het is een... Je kunt erbij zitten in het theater en het... beschouwen. Dan maak je mee de grootste dingen, de verschrikkelijkste dingen. Ze worden je zo voorgesteld in een schoonheid waardoor je het kan verdragen, waardoor je het aan kan. In die schone vorm. En je maakt het mee. En je ziet het al, maar je kunt erover spreken en het roert je. Maar het is een begin. Ik wil niet zeggen dat het zinloos is. Het kan je tot heel wat voeren. Je kunt je erin oefenen en je kunt er een smaak in krijgen. Maar toch, en dat is merkwaardig, het zegt ook. Wel heel wat. Toch, Jezus betrouwt zich niet aan deze mensen toe die zijn tekenen zien, ja, beschouwend zien. Het is een woord bijvoorbeeld ook wat gebruikt wordt in de opstandingsgeschiedenis als Petrus de doeken in het graf ziet liggen, dan beziet hij het ook bezonnen, maar toch van een afstand. En Jezus vertrouwt zich aan zulk zien niet toe om antwoord te geven. En daarom zegt Jezus, tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. En dan gebruikt Jezus een heel ander woord voor zien. Een woord dat ook in zijn stam samenhangt met het kennen, in de diepste zin van het kennen dat tegelijk liefhebben is. Dat is echt zien. Je kunt zien beschouwend. Toch in de schoonheid opgaand, vrijblijvend. Dat andere zien, waar Jezus van spreekt, dat is een zien dat niet vrijblijvend is, waar je met je ganse bestaan bij betrokken moet zijn. En hoe kan dat nou? Kun je van het ene zien naar het andere komen? En weet u wat het is, dat eerste zien, dat is wel belangrijk. Kom je op weg, dan herken je toch dingen. Belangrijke dingen. Verheven dingen. Het is heel wat waard als een mens een stukje van zijn leven, en liefst een groot deel moet het zijn, met verheven dingen bezig is. Het is niet voldoende. En hoe kun je nou meer zien? Hoe komt die oude Nicodemus tot Jezus en die zegt, ja, hij heeft gezien, hij heeft die teken erkend, hij heeft die smaak daarvoor. Heel veel mensen zijn eraan voorbij gegaan. Hij heeft die smaak. Het is hier zo dat Nicodemus vraagt, maar dan, er is iets anders. Ik versta het niet, ik beschouw het op een afstand. En heeft eigenlijk gevraagd naar dat eigenlijke zien. Hoe kun je nu die tekenen werkelijk waarderen? Die tekenen van Jezus, die kun je alleen waarderen als je ze ziet niet als mirakelen. Niet als je ze ziet alleen maar als tekenen van een grote macht. Maar als je ze ziet als de openbaring van het koningschap, het koninkrijk van God. En wat is dat koninkrijk van God? Ja, dat is die toestand waarin alle dingen zo geschieden zoals God ze bedoeld heeft. Waarin de enige betrekking tussen de wezens en tussen de dingen die alle bezield zijn is, de genade, de goddelijke genade, die tegelijk de liefde is, als de enige betrekking die over is, de liefde is, dan is het koninkrijk Gods gekomen. En om nu die tekenen van Jezus als openbaring van het koningschap van God te zien, er kan een vermoeden zijn, een beschouwing, maar je moet er zelf bij betrokken zijn. En hoe kan dat nou? Daar komt Nicodemus om vragen. En wil ook weten waarvan Jezus zelf komt. Waar is die vandaan? En dan zegt Jezus, geeft het antwoord, voor waar zeg ik u? Tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ook in de tekenen van Jezus kan hij het niet zien. Voordat dat gebeurd is. Dus het blijkt dat Jezus zich alleen maar toevertrouwt aan zijn verwanten. Wie zijn de verwanten? Hoe is Jezus? Waar komt hij vandaan? Jezus is van bovenaf verwekt. Uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En wij, Jezus spreekt met Nicodemus daarover. Nicodemus heeft ervan gehoord, geboren worden, van bovenaf verwekt worden. Kan dat nu? Nu oud zijnde, mens zoals hij, met een geschiedenis, met een ontwikkeling, met een inwijding, met een karakter, met omstandigheden, opnieuw verwekt worden. En dan zegt hij tot Jezus, kan een mens andermaal ingaan in zijn moeders schoot? Is het zo dat hij andermaal verwekt kan worden in zijn moeders schoot? Dat is toch een onmogelijke zaak. En dan zegt Jezus het, en dan moet u erop letten dat hier het woord ingaan door Jezus wordt overgenomen. Nicodemus zegt, hoe kan hij andermaal ingaan in zijn moeders schoot en verwekt worden? En Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij iemand geboren wordt uit de geest, verwekt uit de geest. En uit het water zijn verschillende lezingen. Onze vertaling gebruikt de lezing water en geest. En het is uitermate belangrijk. Het is een aanvulling. Het zijn ook handschriften die alleen uit de geest hebben. Uit water en geest, tenzij iemand geboren wordt, verwekt wordt, staat er dus eigenlijk, verwekt wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Nu ziet u, Nicodemus zegt, je kunt de moederschoot niet weer opnieuw ingaan. Maar Jezus spreekt over een ander ingaan in het koninkrijk Gods. Het is dus blijkbaar zo dat voor de mens die verwekt wordt van bovenaf, dat is dus niet, zoals Jezus zegt, uit het vlees. Want wat uit het vlees verwekt is, dat blijft vlees. Wat uit de geest verwekt is, dat is geest. Nu zegt Jezus blijkbaar dat het koninkrijk Gods, waar de ruimte is waarin die mens verwekt wordt. Hij hoeft niet terug in de schoot van de moeder. En toch is dat het beeld ervan. Mens is een tijd in de schoot van de moeder. Beschermd. En hoeveel mensen verlangen in de wanhoop van dit leven iedere keer weer terug, vaak onbewust, naar de moederschoot. Maar dat is een teruggang. Jezus zegt niet, Nicodemus heeft het verkeerd verstaan. Niet vraagt deze verwekking van bovenaf een nieuwe verwekking in de moederschoot, maar in het koninkrijk God. En wat heeft dat te betekenen, gemeente? Er wordt in de Heilige Schrift gesproken over een nieuwe mens. En er is in het leven een geweldige spanning voor gelovigen tussen de nieuwe mens en de oude. En wat is het nou eigenlijk? Die nieuwe mens, die wordt niet verwekt in de schoot van zijn moeder, van bovenaf verwekt, maar in het koninkrijk Gods. Dit is het merkwaardige, dat die nieuwe mens, verborgen in de oude, toch groeit en zich ontwikkelt na verwekt te zijn in het koninkrijk Gods. Jezus spreekt over zijn verwanten. Hij is verwekt door de Heilige Geest in deze wereld, in de schoot van Maria. Daarmee is het koninkrijk Gods naar hier gekomen. En nu is het zo, zegt de Heer Jezus, dat mensen, oude mensen, als Nicodemus, opnieuw verwekt kunnen worden in het koninkrijk Gods, terwijl ze toch tegelijk hier nog leven. En dan krijg je dat heel wonderlijke. Wat wil dat nou zeggen, dat verwekt worden in dat koninkrijk Gods? Er wordt gesproken van die nieuwe mens die aanwezig is, die groeit en die klaargemaakt wordt, die verborgen is in het oude. En tijdens dit hele leven is die nieuwe mens eigenlijk alleen nog maar verwekt. En als die sterft, dan komt die nieuwe mens in de hemel. En dan is die nog altijd niet geboren. Hij is nog altijd de ongeboren vrucht. Totdat het grote ogenblik komt van de wederopstanding des vlezes. Als de bazuin zal klinken en de graven zullen geopend worden en de zoon des mensen komt op de wolken des hemels, dan is die ongeboren vrucht die van bovenaf verwekt is door de Heilige Geest eraan toe om geboren te worden in het hemelse volmaakte koninkrijk. Voor die tijd is het een wonderlijke gang van die verwekte, door de Heilige Geest verwekte mens. Maar als je leeft in deze wereld, in dat oude bestaan dat vlees is, dan toch is er in dit leven iets, een beweging, een herkenning van die nieuwe mens, die van dag tot dag, zoals de apostel ook zegt, vernieuwd wordt, die innerlijke mens, terwijl die oude ook wordt afgebroken. Daarvan spreekt Jezus. Dan zegt Jezus ook, het is als met de geest. Hier wordt een woord gebruikt voor geest en wind. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn stem. Maar het woord voor geest en wind is hetzelfde. Dus je kunt beter zeggen, de geest waait waarheen hij wil en gij hoort zijn stem. Wind die waait om een gebouw waar Jezus is, met Nicodemus. Die wind geeft een geluid, maar Jezus spreekt hier van een stem. Zo is het ook met een iegelijk die uit de geest verwekt is. De geest blaast. Ja, wij kunnen dat niet goed weergeven. De grote mysticus, Meister Eckhart, heeft het in het oud Duits zo mooi gezegd. Der Geist geistet. De geest waart geestelijk rond, zou je kunnen zeggen. Zo is het met degene die uit de geest geboren is. Gemeente des Heren, uit de geest verwekt. Dat betekent dat je een gewoon leven leidt. En dat de oude mens er is. Maar dat er iets wonderlijks is. Nog niet geboren. Slechts verwekt. En zoals de moeder in staat is om de harttonen van het kind te horen in de moederschoot, zo kan ook de oude mens de harttonen horen van die nieuwe mens die verwekt is door de Heilige Geest. En alleen een zodanige kan Jezus herkennen kennen en kan zijn teken herkennen als komend uit het koninkrijk Gods, want als ongeboren verwekte geestelijke vrucht staat de nieuwe mens in verbinding met het koninkrijk Gods en gaat hij om met de Heer Jezus die in de hemel is, gaat hij om met God, met de engelen, voert hij gesprekken met de engelen, ach, naar het aardse bewustzijn, niet te vatten, veel te groot en te heerlijk, maar het komt door in die nieuwe mens, en hij herkent het, hij herkent de dingen, hij herkent alles wat van God komt. Ook is de verborgenheid, en als hij de schalen, de gestolde schalen ziet, dan zoekt hij naar de vonken van het nieuwe leven, wat ook in de schepping is, in de planten, in de dieren, in de mensen. Het is alles nog eerstelingen, het is nog ongeboren vrucht. Maar het is er. En zelfs het hemelse leven is nog nodig om die vrucht te brengen tot de opstanding in het laatste der dagen. En als de Heer Jezus tot Nicodemus van deze dingen gesproken heeft, dan zegt Nicodemus, hoe moeten deze dingen geschieden? Jezus zegt, zijt gij een leraar van Israël? Niet alleen een beperkte fariseer, hoe belangrijk ook. Maar Israël is veel wijder. Dat omvat niet alleen de fariseeën, dat omvat niet alleen de schriftgeleerden, maar dat betekent ook de verloren schapen van het huis van Israël. En zijt gij een leraar van Israël, weet gij deze dingen niet? En dan spreekt Jezus over die ontzaglijke dingen, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, omdat de niet die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Verhoging. Wat is dat? De zoon des mensen wordt verhoogd aan het kruis. In de opstanding. In de hemelvaart. Dat de slang, de oorzaak van het verderf waar de Israëlieten aan stierven, wordt getoond om een staak gesteld. De oorzaak van het verderf, de zonde, wordt getoond in alle lijden, in alle verschrikking die Jezus aan het kruis op zich neemt. Maar Johannes zegt, dit is niet een vernedering. Dit is een verheffing. Want als Jezus zich met alle leed en met alle zonde verbindt, God uit God en licht uit licht, dan is daar al een verheffing en dan is het kruis niet meer een vernedering, maar een verheffing. En is een opgaan in de opstanding en tenslotte een bekroning in de hemelvaart. Opstanding, daar breekt het koninkrijk in alle onverderfelijkheid door. En opvaren ten hemel, dat betekent dat alles wat van de aarde is en nog nederig is, verheven wordt. En opgeven wordt, ach gemeente des Heren, het zijn te grote dingen. We kunnen er alleen maar wat van stamelen. Maar nu praktisch, die vraag van Nicodemus. Hoe kan een mens van bovenaf verwekt worden? Want dat is toch nodig. Hoe kan Nicodemus, oud geworden zijnde, van bovenaf verwekt worden? Broeders en zusters, er is één antwoord. Dat is als al je wegen, alles wat je verworven hebt, al je inzichten, al je ervaringen, doodlopende wegen blijken te zijn. Wegen waar je hooguit, als ze doodlopen, een visioen kan krijgen. Een vermoeden van een glans en een heerlijkheid. Kijk, en dat is dat eerste zien. Dat zien van het theater. Je vermoedt het, je herkent het. Maar het wekt alleen een onstilbaar verlangen. En je vindt het er nog niet. Broeders en zusters, zolang een mens in Jezus en in zijn openbaring de bevestiging van zijn eigen standpunt en eigen inzichten zoekt. Misschien wat verbeteringen, wat vervolmaking ervan. Dan ziet hij van een afstand. Dan herkent hij wel wat. Maar pas als alles doodloopt, als de onmogelijkheid boven iedere weg geschreven is, als je helemaal nergens meer uitkomt ziet en alleen maar paradijsherinneringen hebt die toch nooit vervuld kunnen raken, maar die zo in je hart zijn dat je nooit vrede kunt vinden met de geheimzinnige dingen van deze wereld en deze tijd, zoals Novalis het heeft uitgedrukt, groot denker, waar we straks een gezang van zullen zingen aan het eind van deze dienst. Je went er nooit aan. En je hebt een onstilbaar verlangen, wat door niets vervuld kan worden. En als je dan op die doodlopende weg bent, dan zeg je, ik ben in een gesloten wereld. Met alle ontwikkeling, Met alles kan ik alleen maar een onstilbaar verlangen hebben. En ik heb zoveel geluk en zoveel schoonheid gezien. En zoveel heerlijks meegemaakt. Dat ik nooit kan vergeten het verlangen naar het volmaakte. En als je dan ziet dat het onvervulbaar is, dan is er dat verlangen naar het doorbreken van dit alles in het van bovenaf geboren worden. En hoe herken je dat? Moet je terechtkomen bij het kruis. De mensen die gered wilden worden in de woestijn van de beten der slangen, die moesten opzien naar de koperen slang om volkomen te verstaan waaraan ze leden. Weet u waarom zo weinig mensen genezen worden? Omdat ze altijd bedekken hun kwaal. Omdat ze altijd hun situatie bedekken. En eerste wat gevraagd wordt. Eerste voorwaarde. Het gebed om van bovenaf verwekt te worden. Dat is kennis van de ellende. En dan kun je staren op de narigheid van de wereld. Maar dat kun je niet zien zonder camouflage. Er is maar één punt in de geschiedenis waar je je eigen leven en de hopeloosheid en de geslotenheid en de troosteloosheid en het uitzichtloze kunt herkennen in al zijn verschrikking. Dat is aan het kruis van Golgotha. Want daar is duidelijk geworden hoe diep de menselijke ellende was. Onbedekt. Pilatus heeft kunnen zeggen: zie de mens. Dat eerst. Zoals de Israëlieten opkeken naar de slang. Dat eerst moest erkennen, dat is de oorzaak. Werden ze genezen bij het opzien. En zo wordt de mens ook genezen, want het is niet zomaar het symbool van de menselijke ellende. Dat is de misvatting van onze tijd. En het sympathiseren met Jezus. De mensen zien er alleen zichzelf in. Tragische lot van zichzelf. Maar dat is het niet. Het is God uit God en licht uit licht. En tegelijk waarachtig mens verbonden. Het is niet de tragische mens. Het is alle menselijke ellende. Geoordeeld met de toorn Gods daarover, daarboven. En tegelijk de verbinding met God uit God en licht uit licht. Iemand dat schouwt, dat dat kan, dat de aarde, dat de menselijke ellende zo vervuld kan worden, dat er op deze wereld niets gebeurt wat niet verbonden is met de Heer Jezus zelf, dat niets gebagatelliseerd wordt. Geen enkel lijden aan de vergetelheid wordt overgelaten. En geen enkele oorzaak daarvan, de zonde. Maar alles wordt geopend. Alles wordt duidelijk gemaakt. Alles wordt openbaar. In Jezus. Maar het staat niet op zichzelf. Het wordt met God verbonden. En daarom verandert. Als iemand daar terecht komt. En alle wegen als doodlopend gaat zien. Dan is er de schreeuw, het gebed. Het vertrouwen. In deze verbinding. En waar dat vertrouwen is. In hem. Die door de geest verwekt is. Uit een verwante van ons. Uit Maria. Als wij dat zien. Dan wordt ons gebed verhoord en komt het wonder van de geboorte, de verwekking van bovenaf. Gemeente, en dan wordt alles anders. Het is niet klaar, het is die vreselijke worsteling van nieuwe en oude mens. Maar de nieuwe mens is er. En alle aanslagen worden erop gedaan. Om die ongeboren vrucht van een nieuwe mens te vernietigen. Het is uiterst belangrijk dat men tegenwoordig bezig is met de vleeselijke vrucht te willen vernietigen. Hangt ook hiermede samen met de poging om de nieuwe mens die van bovenaf verwekt is te vernietigen in de haat tegen de oude. Doet men ook een aanval op de nieuwe. Gemeente des Heren, er is een God die waakt. En het is een worsteling in het leven. Om in het koninkrijk Gods, als in een nieuwe moederschoot, geboren te worden. Klaargemaakt te worden. Voor de bestemming van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is niet zo dat het niet gekend wordt, dat het volstrekt gescheiden gebieden zijn. De geest blaast voor een wil en gij hoort zijn stem. Zo zijn ook de harttonen van de ongeboren nieuwe mens die in de moederschoot van het koninkrijk Gods is, te horen, te vernemen. En zoals Johannes de Doper voor zijn geboorte geprofeteerd heeft, toen Maria bij Elisabeth kwam, zo is ook de nieuwe mens in ons die spreekt, die profeteert van het koninkrijk Gods en die doordringt ons hele aardse bestaan. Gemeente des Heren, zo kunnen wij verder. Zo zijn er perspectieven. Zo is er een openheid. Zo is het oude leven heel anders geworden. Want het doordringt steeds meer het oude. Totdat eindelijk het oude verzwolgen zal zijn door het nieuwe. En de bestemming van het oude in het nieuwe geopenbaard is. En wat in het oude van eeuwige waarde was, dat blijft behouden. Gemeente des Heren, het is een oude, plechtige, eeuwige waarheid. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt door Gods Heilige Geest opgeroepen wordt uit het oude, tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet zien, hij zal het niet ingaan. Die voorwaarde is onherroepelijk, maar er is een weg, gemeente. Weg voor het gebed, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu tenslotte met elkander gezang 64 in zijn geheel. Gezang 64 in zijn geheel. ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.